Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zijn bij mij te gast de heren van de nieuwe denktank Quinten Pluimakers en Marinus den Hartog. Marinus, Quinten, leuk dat jullie er weer zijn. We gaan het hebben over het nieuwe stikstofrapport van Johan Remkes. Wat wel kan, zoals het heet. Jullie hebben het ook bestudeerd en neem ik aan gevolgd. Ja. Dus laten we het gewoon eens doornemen. Misschien, Marinus, jouw eerste gevoel bij het rapport. Hoe zou je het even in een aantal zinnen kunnen schetsen?
Ja, het is eigenlijk weer een beetje dezelfde technocratische tunnelvisie, maar dan wel heel mooi verpakt in cadeaupapier. Wat je eigenlijk ziet is dat dezelfde logica, dezelfde doelen, hetzelfde maakbare modeldenken zit ook hier weer als een soort rode draad in. En de consistentie wordt eigenlijk minder, want hij zegt ook aan de ene kant van we moeten die KDW's, ja, daar moeten we eigenlijk een beetje van wegbewegen, de kritische depositiewaarde voor stikstofneerslag op Natura 2000 gebieden. Maar alle doelen en zaken die we daaruit afleiden, die moeten eigenlijk juist nog misschien wel versneld worden. Dus het is ook inhoudelijk zelfs nog wat minder consistent dan het beleid van het kabinet al was. Maar hij verpakt het natuurlijk heel mooi met de Groningse tongval en met de toon en met dat D66 polariseert en het kabinet onhandig is geweest. Dus voor de boeren klinkt het heel mooi, maar verandert er eigenlijk niks ten goede. Dat is heel kort door de bocht het verhaal zoals ik het uit het rapport haalde.
We gaan het zo meteen verder uitpakken, deze
eerste. Het cadeautje.
Ja, het cadeautje, ja. Quinten, heb jij nog een snelle toevoeging hier aan? Ben je het hiermee eens?
Ja, in grote lijnen zeker. Ja, het rapport zegt allemaal mooie dingen. En er zijn ook heel veel dingen die heel waardevol zijn als concept. Maar daar stopt het bij en de uitwerking blijft gewoon hetzelfde eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat er nu voor ligt, ja.
Samenvattend, oude wijn in nieuwe zakken.
Ja.
Voordat we dit cadeautje inderdaad gaan uitpakken, dan nog even over jullie zelf. Want jullie hebben hierover geschreven, dit boekje. Ik heb het ook in een eerdere versie online gelezen. Stikstof, van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap. Dus jullie hebben met andere auteurs duidelijk hier jullie meningen of jullie oordeel hierover op een rijtje gezet. Maar wat is jullie achtergrond nog even, waarom jullie dit kunnen, menen te kunnen begrijpen, dit toch ingewikkelde beta-dossier? Jij bent geoloog?
Ja, ik ben zelf inderdaad een beta van opleiding, dus ik ben ook geoloog, aardwetenschapper. Dus ik begrijp ook wel iets van de scheikunde en van de natuurlijke processen die hier een rol spelen en waar het allemaal op gebaseerd is. Dus dat is een beetje mijn achtergrond daarin.
En in het dagelijks leven werk jij in een managementfunctie in de wereld van zoutwinning?
Ja, dat klopt. Ja.
Quinten?
Ik ben financieel jurist eigenlijk. Ik herstructureer rentederivatenportefeuilles, zoals er iets. Als mensen allemaal rentederivaten hebben gekocht en die lopen niet meer gelijk met de leningen waar ze bij horen, probeer ik dat weer gewoon netjes te krijgen, zodat de risico's niet zo groot zijn. Dus ik hou me de hele tijd bezig met het snijvlak tussen recht en cijfers. Dus ik moet veel van modellen weten, van cijfers, maar ik moet dat ook juridisch kunnen interpreteren en weten hoe bepaalde juridische regels gevolgen hebben voor die modellen en vice versa. En dat is één van de kernonderdelen van dit dossier. Dus daarom.
Het is een beroep dat wel in de kwade reuk van de 2008 financiële crisis is komen te staan. Hè? Dus ja. Dat van de financieel specialist die renteportefeuilles herstructureert.
Er is een enorme puinhoop van gemaakt. Ja, ik heb zelf aan beide kanten gestaan. En ik heb. Daar was ook zoiets van: we hebben een financieel product. En dat is in theorie heel goed. En dat bestond ook al decennia en dat werd goed toegepast. Maar op een gegeven moment werd dat verkeerd toegepast. En werd het uit de context gerukt en werd dat ook verkocht aan kleine ondernemers. En daar werden niet de specifieke risico's die daarbij hoorden, werden uitgelegd. Dus het concept is eigenlijk wel prima. En dat is eigenlijk grappig, want dat zie je bij het stikstofbeleid ook. Maar de uitwerking dan ging helemaal mis. En omdat er ook altijd een element van winstbejag bij kwam, zag je ook dat er een prikkel was om de verkeerde dingen te verkopen aan de verkeerde mensen. Mm-hmm.
Dus, werk jij nog steeds met de resultaten van die tijd? Ik bedoel, ben je nog aan...
Nou, de meeste derivaten hadden een looptijd van 10 jaar. En in 2008 is dat eigenlijk gestopt, het verkopen aan de verkeerde mensen, omdat toen de crisis kwam en ook de lening verstrekken. Dus dat is eigenlijk min of meer afgerond. Nu doe ik gewoon meestal als mensen een onderzichtig leningenportefeuille hebben. En dus bijvoorbeeld als een vastgoedbedrijf bepaalde panden verkoopt en meer koopt en dus andere leningen heeft, dan moeten de rentederivaten er ook bij gaan passen. Of een groentebedrijf of dat soort dingen.
Nou, dan weten wij als kijkers ook wat we hier voor vlees in de kuip hebben. Dat is heel interessant. Twee bijzondere beroepen, denk ik wel. Dan gaan we nu naar stikstof, toch? Je haalde al even aan dat je zei van het is eigenlijk niet consistent. Maar om zeg maar, bij die analyse te kunnen komen, moeten we een paar dingen op een rij zetten. Dus wat viel jullie op? Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste... Wat presenteert Remkes nou eigenlijk als de belangrijkste veranderingen die moeten komen? Ik zal zelf even de aftrap nemen. Het valt op dat hij een nieuwe tijdsdimensie invoegt. Hij zegt eigenlijk... binnen een jaar moeten 600, 500 tot 600 grote uitstoters die moeten stoppen. Liefst door een transformatie die ze met enthousiasme zelf inzetten. Maar eventueel uiteindelijk met een plicht en ook een uitkoping. Dus liefst binnen een jaar moeten dus tot 600 grote bedrijven, hoofdzakelijk boerderijen, stoppen. Eigenlijk met hun business propositie. Dat viel me wel op hè, als een nieuw iets, dat zo snel moet. En dat hij ook grote woorden gebruikt om dat mogelijk te maken. Bijvoorbeeld wat het ook kost eigenlijk. En ook al kun je een goed bod geven als overheid, bij het eventuele stimuleren van die transitie mag je ook best wat hoger inzetten. Er mag best een extra zak geld heen. Dus je voelt al aan, die 600 grote uitstoters, dat zullen al grotere bedrijven zijn. Maar die zullen ook wel, denk ik, eurotekens in hun ogen zien. In ieder geval, de toon was wel heel royaal, vond ik. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen die me opvallen. Dus dat korte termijn denken er opeens in. En dat daar ook gewoon een zak geld naast wordt gezet. En dat termijn denken dat splitst dan vervolgens door in een middellange herevaluatie. In ieder geval in 2028. En dan de klassieke... de kabinetslijn van 2030 die er ook nog in zit. Dus hij wil stapsgewijs eigenlijk een verandering invoeren. En, dus dat is het eerste wat mij opviel. Marinus, wat viel jij nog meer op als eerste belangrijke adviespunten die hij presenteert?
Ja, een van de problemen in dit dossier is die koppeling tussen vergunningverlening en het halen van bepaalde stikstofdepositiedoelen. Dus wat je hier nu ziet, is dat hij zegt eigenlijk dat hij die korte termijn binnen een jaar nodig is om de vergunningverlening vlot te kunnen trekken. Nou, daar zouden ook andere oplossingen voor denkbaar zijn, maar hij kiest dan voor dit. En het is trouwens een misverstand dat het per definitie grote uitstoters zijn, want hij noemt het piekbelasters. Dus het gaat om degene die de meeste depositie op stikstofgevoelige natuur veroorzaken. Dus dat kan ook een biologische boerderij zijn die toevallig naast een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied zit. En dat dan een veel grotere veehouderij een paar kilometer verderop, omdat die wat meer afstand heeft, daar weer niet onder hoort. Dus dat is ook de reden dat in de agrarische sector dit heel veel onzekerheid weer opnieuw veroorzaakt. Want je weet dus niet welke bedrijven het zijn. En waarom, het is niet per se grote bedrijven, het is
piekbelasters.
Het is piekbelasters, dus het komt uit het model wie de piekbelasters zijn. Nou, en dan is het weer heel interessant dat hij het aantal 5 tot 600 noemt. Nou, dat impliceert dat er al een modelrun gedaan is om tot een aantal te komen. Want ja, het doel is natuurlijk een bepaalde stikstofruimte vrij te spelen om een vergunningverlening en een aantal overgangsdossiers, zoals die zogenaamde pasmelders, om dat op te lossen. Dus er is waarschijnlijk ergens al een keer een modelrun gedaan, anders weet je niet zo'n range van getallen. Maar als je dan vraagt van ja, dan is er dan een lijst, dan zegt hij eerst ja en vervolgens dan ontkent hij dat weer. Dus dan weet je nu nog steeds niet wie het zijn en op grond waarvan precies.
Ja, daar is geen openheid over. Dus dat nog even over die 500 tot 600 piekbelasters. Wat je eraan toevoegt, dat is meteen goed om uit te pakken. Die uitzonderingsregelgeving die er geweest is om door te kunnen bouwen. Ja. Dat zit in het... Quinten, ik kijk even naar jou of jij dat kan uitleggen. Dat zit ook heel duidelijk in de retorica van het rapport. Van we moeten nu echt wat doen aan de stikstof, want anders kunnen we niet meer bouwen in Nederland. Dus daar worden eigenlijk twee dossiers aan elkaar gekoppeld. Ja. Hè, namelijk, we hebben woningnood en er moet sowieso meer gebouwd worden vanwege toename van de bevolking. Maar er is ook nog eens een keer woningnood.
Ja.
En dat wordt nu heel duidelijk gekoppeld aan de noodzaak om dus minder uit te stoten. Ja. En dat hangt dan weer samen met natuurlijk die verplichtingen die we aangegaan zijn om die Natura 2000 gebieden te beschermen. En dat is dan weer in de wet beklonken die ook Europees geldt. Maar Quinten, kun je dat nog eens verder ophelderen, hoe deze verhouding zit? Want daarmee gaan we eigenlijk meteen al zien dat het dossier stikstof dus verbonden is met andere beleidsterreinen.
Ja, het is tweeledig. Je hebt de communicatielijn van de regering en die staat eigenlijk ook in het rapport Remkes. We moeten generiek stikstofdepositie terugbrengen op bepaalde gebieden, want anders kunnen we geen vergunningen verlenen. Maar dat is in de praktijk niet zo. Je kunt een vergunning krijgen voor een project als je kunt aantonen dat je project netto niet leidt tot meer stikstofdepositie dan de eerder vergunde activiteit. Dus ik heb een boerderij en ik wil daar iets aan aanpassen, dan mag dat, zolang ik kan aantonen dat er daarna niet meer stikstof is uitgestoten. Dus als ik een blok huizen wil bouwen, mag ik dat als ik kan aantonen dat de fabriek of de boerderij of de weg die ik daarvoor weghaal meer stikstof uitstoten dan de nieuwe activiteit, zodat de stikstofdepositie terugneemt. Dus het is niet zo dat je generiek die stikstofdepositie moet terughalen om vergunningverlening mogelijk te maken. Dus in die zin is het ook wat onverstandig om te zeggen we moeten 600 piekbelasters uitkopen, want dan komt de vergunningverlening weer op gang. Je moet heel goed nadenken als je in dit systeem wil blijven doorgaan, wat ik overigens niet heel verstandig vind. Maar als je dat wil, dan moet je heel goed kijken welke piekbelasters. Want waar wil je gaan bouwen? Want alleen als je daar een netto balans van nul of lager hebt, dan kun je gaan bouwen. Dus die koppeling is niet zo duidelijk als in dat boek, als in het rapport van Remkes staat.
Dus dan hebben we even kort wat gezegd over die korte termijn actie om 600 piekbelasters te halen. Dat zijn dus niet per se de grootverbruikers, dat is een belangrijke correctie. Nu hebben we eerst de opheldering gedaan van de samenhang met het bouwdossier. En dat je dus niet boven die KDW's kan komen. En dat is misschien toch een goed moment om weer wat dieper in te gaan, ook op die tijdsdimensie en dat hij eigenlijk zegt. Dan kijk ik even naar jou, Marinus. Die KDW's die wil hij loslaten, maar hij wil ze eerst nog vasthouden, lijkt. Hè? Dus op middellange termijn wil hij eigenlijk door op de ingeslagen weg, maar dan moet het de wet uitgeschreven worden.
Ja.
Dus aan jou de vraag, kun je dit nog even ophelderen? Ook begin nog toch maar een keer even bij de basis van wat is nou zo'n argument om te stoppen met deze manier van meten van stikstofuitstoot. En wat is nou precies, waarom zegt hij nou eigenlijk dat we dat niet meteen kunnen loslaten, maar lijkt hij toch dus sterk te suggereren dat we dat op enig moment wel moeten doen?
Ja, kijk, dat is natuurlijk ook een manier om het politieke gezicht te redden en tegelijkertijd iets wat langzaam onontkoombaar aan het worden is, toch een beetje al voor te bereiden. De kritische depositiewaarde, dat is ook iets wat we in ons boek uitgebreid beschrijven, is een risico-indicator. En het is een verkeerde keuze om van een risico-indicator een beleidsdoel te maken. Want dat heeft een hele verlammende werking. Want je bent dan alleen nog maar bezig om op dat ene onderwerpje je risico terug te brengen naar nul. Terwijl je al het andere uit het oog verliest. Hè? Dus je krijgt een ingebouwde eenzijdigheid. En dat is dus het grote probleem met de KDW. Dus je moet eigenlijk daarvan af. En gewoon weer kijken naar wat de staat van de natuur is en hoe die zich ontwikkelt. En waar er een probleem is, hè, waar de ontwikkeling niet goed is. Daar moet je kijken, gewoon heel open en breed, van waar ligt dat dan aan? En dat kan heel wel stikstof zijn en dan moet je daar ook iets aan doen. Maar dat kan ook verdroging zijn en dan moet je daar iets aan doen. En heeft al jouw acties op stikstof niet zo heel veel nut in het helpen van die natuur.
Ja, dus laten we het bredere natuurbegrip zo meteen nog eens verder afwikkelen.
Ja.
En nu nog even naar die KDW's, waar hij dus van zegt dat het eigenlijk dus een meetcriterium, of eigenlijk net als jullie, van daar moeten we eigenlijk vanaf, dat moet uit de wet. Ja. Maar wat stelt hij dan eigenlijk, welke kant wil hij dan op? Hoe zegt hij dan dat je stikstofuitstoot meet?
Nou ja, dat zegt hij eigenlijk helemaal niet. Het is heel interessant, want hij zegt van ja, aan de ene kant moeten we niet meer gaan sturen op de KDW. Maar aan de andere kant moeten we de reductiedoelen die in de wet staan en die afgeleid zijn van de KDW, die moeten we gewoon gaan halen.
Yeah.
En dan vraag ik me dus heel erg af van je moet daar enorm veel geld aan uit gaan geven. Je bent dan nog steeds heel eenzijdig met stikstofdepositiereductie bezig, maar het doel of de norm waarom je dat zou doen, die haal je eigenlijk onderuit. Dus op grond waarvan ga je dan nog met de schaarse middelen zo'n enorme ingreep beargumenteren. Dus ik vind dat een hele grote inconsistentie in zijn verhaal.
Ja, ik ben blij dat je het even helder aan me uitlegt, aan ons uitlegt, want die inconsistentie die proefde ik ook al, maar dat is dus eigenlijk ook raar. Alsof die zeggen op een gegeven moment, ja, de methode moet je loslaten, maar de resultaten moet je wel verder extrapoleren.
Ja. En het interessante is, er bestaat in Europa, en dat hebben we met z'n allen al zo afgesproken, hè, dus daar is de hele politieke weging ook al geweest. Er bestaat in Europa een richtlijn, dat is de Nationale Emissieplafondsrichtlijn. En daarvoor zijn er gewoon 20, 30 doelen voor reductie van stikstofuitstoot. Dus dan heb ik het niet over depositie in natuurgebieden, maar echt uitstoot van industriële bedrijven en van boerderijen en van verkeer, et cetera. En daar hebben we ons als Nederland aan gecommitteerd met heel Europa. En dat noemt hij niet. Dus het is niet zo dat als je de KDW onderuit haalt, dat je dan helemaal niks meer aan stikstofreductie hoeft te doen. Maar niet zo verstrekkend en niet zo lokaal. Maar meer gewoon over het hele land, wat de rest van Europa ook doet. En dan hebben we als Nederland vooral werk te doen op het vlak van de zogenaamde stikstofoxide, dus de uitstoot uit verbrandingsprocessen. Want met ammoniak, wat bij veehouderijen vrijkomt, zitten we al vrij dicht in de buurt van ons 2030 doel, nu al. Dus dat gaan we wel halen met wat kleine maatregelen en wat boeren die stoppen.
Terwijl die andere stikstof, die NOx?
NOx of stikstofoxide, dat komt bij verbrandingsprocessen vrij.
Dus dan heb je het over Schiphol, over Tata, over de haven van Rotterdam.
Ja, over
auto's.
Auto's, vrachtwagens, schepen, noem het allemaal maar op. En daar hebben we echt nog een opgave liggen. Maar omdat het huidige beleid met de KDW, dat stuurt op neerslag. Dus dan maakt het niet uit wat precies de bron is. En dan gooi je dus die twee verschillende soorten stikstof op een hoop. Terwijl er al een Europese reductieafspraak ligt, waarbij beide soorten apart worden behandeld. En daar zullen we ook als Nederland aan gehouden worden. Dus wat je nu krijgt met dit beleid is dat je zelfs veehouderijen eigenlijk tot stoppen brengt. Dus je reduceert je ammoniakuitstoot nog verder. En dat ga je dan gebruiken om inderdaad woonwijken te bouwen, maar misschien ook wel Lelystad Airport open te doen, waardoor je uitstoot op NOx nog verder toeneemt. Terwijl we daar nog heel wat werk te doen hebben om onze 2030 Europese richtlijndoel te gaan halen. En je zult dus zien dat ze dan in 2028 of zo erachter komen van, oh, dat was er ook nog. Ja, en dan moet je daar weer ineens alle zijden bij zetten en met geld gaan strooien alsof het pepernoten zijn om het probleem op te lossen. Terwijl je nu nog 8 jaar de tijd hebt om daar rustig en geleidelijk naartoe te werken. Maar dan moet je dus wel de twee verschillende soorten stikstof ook als twee verschillende soorten gaan behandelen.
Ja, en nog meer naar een integrale duurzaamheidsagenda.
Ook, ja.
Dus niet die tunnelvisie.
Ja. Niet die tunnelvisie, breder kijken.
Ja. Ja. Voordat we dat verder uitpakken, nog even, richt ik me even tot de kijker. Ik hoop dat jullie aan het genieten zijn van dit gesprek over Remkes rapport. En wij doen het bij De Nieuwe Wereld natuurlijk met veel plezier. En wij hebben jullie daarvoor ook nodig. Dus like dit gesprek, log in op YouTube, word lid van ons. Op die manier wordt die video namelijk beter in het algoritme gepusht. Kunnen meer mensen zo'n gesprek meemaken. En het klinkt een beetje als reclame maken, dat is het ook. Maar wij moeten ook roeien met de riemen die we hebben. En het YouTube-algoritme is onverbiddelijk. Dus help ons daarmee. Ja. Dus door commentaar te geven en zie het ook als een uitnodiging. Hè. Wij vinden het ook leuk. Geldt volgens mij ook voor Quinten en Marinus. Wanneer jullie argumenten, jullie eerste observaties, maar ook jullie observaties bij dit gesprek inbrengen in de commentaren. Op die manier dit gesprek ook verdiepen en elkaar aan denken zetten. En onthoud ook, YouTube is zo ingesteld. Dus we willen dat ook met elkaar een beetje manipuleren. Allemaal voor de inhoud, maar dus doe dat. Like en subscribe. Gaan we weer door.
Het interessante is dus dat Remkes het helemaal niet heeft over die emissieplafonds en over die twee verschillende soorten stikstof. Ja, en misschien dat hij het één keer noemt of zo, maar daar komt helemaal geen denklijn uit.
Ja, dat viel mij ook op. Hè. Dus hij zegt dan, er zijn vijf punten waarop minister Van der Wal mij dan gevraagd heeft om verder onderzoek te doen. Ja. En die neemt hij dan gewoon als uitgangspunt.
Ja.
Het is ook typisch technocratisch denken, hoewel ik hem ook wel weer... Nou ja, daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben, wat de rechtsstatelijke implicaties van deze aanpak eigenlijk zijn. Die zijn denk ik wel heel interessant, dat zo'n oude regent op 19e-eeuwse wijze... zoals Quinten en ik hier voorafgaand in het gesprek al vaststelden, eigenlijk weer terugkomt, het politiek in boven de partijen staat en een rapport schrijft. Maar dan toch, ja, in een blikvernauwing is misschien niet het woord, maar gewoon uitgaat van een bepaalde werkdefinitie. En zelf de beperktheid daarvan niet genoeg afwikkelt en verbreedt. Ook omdat hij gewoon denkt, het is even een tussendoorklus, dit moet ik doen. Met tegenzin trouwens, dat merkte hij heel duidelijk bij het Buitenhof. Dat hij zo zat van, ik wil dit helemaal niet, minister. Vraag mij niet. En dat hij het met tegenzin deed. Wat ook weer heel erg positief op hem afstraalt natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat in combinatie met die Groningse tongval geeft hem enorm veel gezag.
Ja.
En een beetje dat gezicht van Shaggy rokende opa die het nog één keer uitlegt. Natuurlijk heel charmant. En iedereen viel ervoor. Inclusief Caroline van der Plas. En dat is ook wel begrijpelijk. Maar het is ook een bijzondere rol, denk ik, die daarmee oppakt. En dat heeft toch ook weer iets te maken met dat hij dus ook weer niet zo politiek is, dat hij die meer integrale benadering bepleit.
Hij bepleit hem wel met woorden. Hè? In het rapport staat heel vaak, we moeten integraal kijken, we moeten niet alle losse onderdelen staan. En we moeten bijvoorbeeld niet alleen kijken naar de boeren, maar ook naar de industrie.
Mm-hmm.
En dat staat dan in één zin. En vervolgens de hele uitwerking gaat alleen maar over de boeren. En dat is eigenlijk terug te leiden tot het stikstofmodel. Dus het model waarmee je depositie berekent. Want NOx, dus de stikstofoxide die door de industrie worden uitgestoten, die verspreiden zich anders dan ammoniak. Die door de boeren voornamelijk, grof gezegd, wordt uitgestoten. Ammoniak is beter te modelleren. Dan kan je beter van zeggen, nog steeds, maar beperkt, maar beter van zeggen, als ik het hier uitstoot, dan komt het daar neer. Maar van NOx wordt dat veel moeilijker. Dat verspreidt zich veel sneller. Heeft allemaal chemische redenen, maar dat is zo. Dus waarom focussen ze ook op ammoniak? Omdat ze dan kunnen zeggen, als ik hier een boer weghaal, dan gaat hier de stikstofdepositie omlaag. En zo willen ze naar die concrete doelen toewerken. Dus, en daarom gaat dat hele rapport ook, ondanks die lippendienst die wordt bewezen aan... Het eerlijk verdelen gaat eigenlijk alleen maar over boeren. En hoe zij tot nulreductie moeten komen in sommige gebieden.
Maar daarmee suggereer je eigenlijk, even een vraag van opheldering hoor. Dat dus die NOx stikstofuitstoot, dat die ook niet zo gemakkelijk modelleerbaar is. Is dat nou zo?
Het is sowieso, hè. Verspreiding van stoffen in de atmosfeer is heel moeilijk te modelleren. Is eigenlijk iedereen het over eens, maar NH3 is makkelijker te modelleren dan NOx. Dus ammoniak is makkelijker te modelleren dan stikstofoxide.
Een andere ophelderingsvraag die ik nog aan jullie heb. Er zijn ook twijfels over, stel dat je dus die piekbelasters zou laten stoppen. Of er dan ook inderdaad minder stikstof, ammoniak uitstoot meetbaar is. Omdat het niet volgens iedereen even evident is dat die neerslag zo direct lokaal correleert. Dus misschien komt er wel wat over waar je uit Duitsland, zeg ik even, helemaal plat geslagen. Dan is het inderdaad zo dat in die modellen een soort veronderstelling is die twijfelachtig is over de stuurbaarheid in Nederland van die KDW's. Of zit het daar toch ook veel aannames in? Of is dat een broodje-aap verhaal?
Het is een model. En een model is altijd een onverantwoorde vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dus er zitten onnauwkeurigheden in. En de onnauwkeurigheidsmarge van het ARIES-model is iets in de orde van grootte van 70%. Dat betekent dat je de stikstofdepositie die je modelleert 70% hoger of lager kan zijn dan er wordt gemodelleerd. Dat is meestal natuurlijk niet zo. Ik denk ook niet dat als je het hele land volzet met meetnetten dat je ontzettende afwijking krijgt. Maar
wat bedoel je daar precies mee?
Nou, het is
dat je wel over ongeveer hetzelfde meet.
Ja, het is kijk als je
over de lange termijn.
Het hangt ook helemaal af van de schaal, hè? Als je Hordijk, die voorzitter van die commissie die dat ARIES-model heeft bestudeerd, die heeft eigenlijk gezegd, ja, bij het modelleren van depositie moet je eigenlijk kijken op een schaal van 5 bij 5 kilometer. Dat is eigenlijk, ligt veel meer voor de hand. Want enkel daar kan je eigenlijk echt zinnige dingen zeggen over hoeveel komt hier neer. Maar wij doen het op hele kleine vakjes, van 100 bij 100 meter, of een hexagoon is het eigenlijk, maar het komt op een hectare neer. En dan zeg je, ja, dan wordt het veel moeilijker. En dan zit je dus...
Maar even heel concreet, dan heb je het dus over een boerderij die naast een natuur... En die boerderij die zit naast zo'n Natura 2000 gebied. En dan pak je dus een stukje grond binnen Natura 2000 gebied, ja. En een stukje grond binnen de boerderij.
Nee, je zegt, je hebt een stikstofbron. En dat is een boerderij. En dan voer je een ergens in. Dat zijn, staan zo 14 koeien en die... Die lopen zo vaak buiten en nou, dit is mijn stalsysteem. En dan heb je in een natuurgebied heb je allemaal vakjes staan en daar staat dan een kleurtje. Nou, dit leidt tot 0,1 mol per hectare per jaar toename. En hier leidt het tot 2 mol per hectare per jaar toename. En daar tot 15 misschien, want dat heb je ook als je heel dichtbij zit. Het probleem is alleen, en dat heeft niet alleen Hordijk gezegd, die commissie Hordijk, maar ook... TNO, die daar vervolgonderzoek heeft gedaan. Eigenlijk zit de ruis in het model is in de orde van grootte van 6 tot 12 mol per hectare per jaar. Dus die afwijkingen die kleiner zijn, die vallen eigenlijk weg in die ruis. Die betekenen eigenlijk niks. Die zijn volgens TNO ook gelijk te stellen met nul. Dus als je dus een boerderij hebt en die zorgt voor 0,1 mol extra... stikstofdepositie op zo'n hectare, zegt TNO, die 0,1 zegt niets. Dat is eigenlijk gewoon nul. Tenminste, is niet te onderscheiden van nul. Dat is een nietsbetekenend cijfer. Dus daar moet je ook geen beslissingen op nemen.
En dat gebeurt nu wel?
En dat gebeurt nu wel. En dat is de kritiek, of de kritiek die veel mensen op ARIES hebben. En dat is ook terecht, volgens TNO ook, en ook volgens Hordijk. Ja. Maar er zijn ook mensen die iets anders zeggen. Die zeggen, nou, dat hele model is onzin. En eigenlijk is de totale depositie in het geheel veel lager. En ze liegen allemaal en dat is een complot. En daar zijn geen redenen voor om dat aan te nemen, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar het is wel een modelvernauwing.
Het model geeft, wat Hordijk ook zegt, geeft een goed beeld van hoe de totale depositie van alle bronnen op een natuurgebied. Maar het is niet bruikbaar voor één bron op één hectare. Ja.
Nu denk ik dat sommige mensen dit... ik zelf, in ieder geval wel, zal ik eerlijk zeggen, nog even moeten terugluisteren om het goed te begrijpen. En daarom, Marinus, aan jou ook de vraag. Kun jij het nog een keer in jouw woorden uitleggen? Want ik denk dat het cruciaal is om te begrijpen. Het is nog ingewikkeld.
Een van de citaten uit dat verhaal van Hordijk is dat de wetenschap kan niet leveren wat het beleid vraagt. Dus wij hebben het beleid zo ingericht dat we elke uit het model afkomende... toename van stikstofdepositie op een gebied waarvan we al denken dat het overbelast is, Dat vinden we al aanleiding om een vergunning af te wijzen. Terwijl we ons dan niet bekommeren in het beleid om de vraag of dat die modeluitkomst iets betekent, of die significant is of niet. Dus we zeggen gewoon hoeveel ruis er is, daar laten we ons niet door beïnvloeden. Als er 0,01 uitkomt, is te veel, want het moet nul zijn.
Dus het is een hele zwakke wetenschappelijke onderbouwing eigenlijk. Ja. De twee getallen die je nu genoemd hebt zijn heel eigenlijk schokkend. Dus er is een onzekerheidsmarge van 70%.
Ja, maar dat gaat over de algemene depositie. Over die specifieke moet je denken aan een ruis van wat TNO zegt van 6 tot 12 mol. En er worden beslissingen genomen op als je hoog
maar 6 tot 12 mol, dat zegt de meeste mensen niks. Dus vertaal dat eens een beeld.
Een beeld, nou je moet het eigenlijk vergelijken met een snelheidscontrole. Stel, er is een snelheidslimiet van 100 km per uur. En daar staat een agent met een flitsapparaat naast. En dat flitsapparaat is niet zo nauwkeurig. Dat heeft een onnauwkeurig of een ruis van 6 kilometer per uur. Dus als ik daar 100 rijd, dan kan ik best met 106 rijden of 94 of misschien wel 97 of 103. Maar ik krijg een boete als dat apparaat zegt dat ik 100,005 kilometer per uur rijd. Ik mag gewoon doorrijden als dat apparaat zegt als ik 99,995 kilometer per uur rijden. En dat is eigenlijk waar de vergunningverlening nu op gebaseerd is. Daar is waar Hordijk zich tegen verzet. Daar is waar TNO zich tegen verzet. Maar daar is waar de regering gewoon mee door wil gaan. En dat is waar natuurlijk heel veel mensen over vallen.
Sorry, maar dit soort ophelderingsvragen leveren gewoon erg veel opmerkingen. Dus dit is een prachtige vergelijking, maar kun je hem nog exacter maken? Dus in welke zin is nou de parallel? Is het nou zo dat je dus, je ziet bij het stikstofbeleid eigenlijk dat we dus in parallel met de snelheidsmeter dus eigenlijk voor de zekerheid maar zeggen van vanaf 95 kilometer per uur rij je te hard?
Zouden we? Nee. Kijk, dat is nog wel een begrijpelijk standpunt, maar dat is ook niet te verantwoorden. Want dan zou je nog zeggen, we doen vanaf 95.
Ja,
nu doen we vanaf 99,995, dan mag je het wel doen. En zit je dan net iets boven, mag je het niet doen. Dus we beslissen op niet significante cijfers.
Nou ja. Ja.
Het probleem is...
Dus het luistert heel nauw?
Ja, het is wat je normaal dan doet en wat ze bijvoorbeeld in Duitsland ook zeggen. Dit is de onnauwkeurigheidsmarge of de ruis. En dus dan gaan we daar boven zitten. We verbieden iets als het
boven de ruis uitkomt.
Ja, want dan weten we zeker, dan zorg je voor meer stikstofdeposities. Dat kan je heel voorzichtig doen. Dus het TNO stelt een drempel voor van 1 mol. Dus dat je bij 101, in ieder geval tot 101 nog geen boete krijgt. Daar komt het op neer. Voor het hard rijden. En dan los je eigenlijk al heel veel vergunningsproblemen mee op. In Duitsland ligt die drempel veel hoger. En dan zegt de regering daartegen, ja, maar er wordt de snelheid niet minder door. Dus dat moeten we eigenlijk niet doen. Maar de regering weet dus niet wat die ruis betekent. Die ruis betekent dat dat helemaal niet iets zegt over hoe hard je rijdt.
Wil je nog iets aan toevoegen, Marinus?
Nee, ik denk dat dit heel duidelijk is. Ja, dus we nemen beslissingen op niet-zeggende waarden.
Ja, het doet ook denken aan andere dossiers. Hè? Dat vind ik zelf. Dus je zag ook in coronabeleid, bijvoorbeeld bij de coronapas, ook hele wankele wetenschappelijke onderbouwingen. Ja. Waarbij ook zelfs bepaalde modellen helemaal niet openbaar zijn gemaakt.
Ja.
En we dus zelfs nog meer moeten gissen. Terwijl het hier wel openbaar is. En ook andere mensen binnen de instituten hier al kritiek op hebben. Dus heel veel dank voor deze opheldering. Jij zegt net het woord, gebruik je regering. En ik wil nog even met jullie reflecteren op de... jullie zijn immers ook van een denktank, jullie denken integraal. Stellen vragen als, wat is natuur eigenlijk nog? Er is ook andere soorten stikstof. Dus jullie hebben de brede, grote greep. Hè? Dus daarom wil ik dit staatsrechtelijke punt, om maar even zo te noemen, ook nog inbrengen. Van, het is eigenlijk helemaal geen... Remke spreekt eigenlijk niet namens de regering. Hè? Hij heeft een rapport geschreven op eigen titel. Ja. Mij viel direct op hoe persoonlijk die dingen maakt. En hoe erg die ook op persoonlijk gezag spreekt, als een soort regent die ook letterlijk voortdurend het ik-woord gebruikt. Als je de rapporten vergelijkt, niet alles kan tegelijk heten het geloof ik. En wat dan wel, dat recente wat kan wel rapport, dan zie je een toonverschil van zeg maar formeel in burgemeestertaal geschreven, met hele passieve zinconstructies en tangen en een taaie tekst, rapport 1, en nu een veel meer een sprankelende tekst. Ik durf niet te zeggen dat hij het zelf heeft geschreven, maar zijn team laat duidelijk doorschemeren van het is in ieder geval zijn visie. Zelfs op zinniveau zie je dat hier iemand spreekt die op eigen gezag dit onderzoek presenteert. Aan de ene kant heel charmant, denk ik. Want daardoor denk je toch van, hier staat iemand op die orde op zaken stelt. Toch een beetje dat opa-boomer gevoel die nog eens een keer het redelijke midden uitdenkt. Aan de andere kant is het natuurlijk een heel bewuste staatsrechtelijke strategie van als het niet goed zou vallen, dan zou de regering kunnen zeggen, ja, maar dat is Remkes visie. Dat was een probeersel, dat is nu weer van tafel. Dus het is een hele veiligheidsgordel eigenlijk, door het zo persoonlijk te maken. En aan de andere kant resoneert het denk ik ook met een diepe Nederlandse traditie van regentesk besturen. Van iemand die dingen persoonlijk maakt. En staat het ook wel symbool voor een nieuwe politieke fase van een hele krachtige groep van experts en regenten die een stempel drukt op hoe Nederland moet regeren. Terwijl in Den Haag zelf debatten worden gevoerd over transgenders en inclusie en thema's die heel symbolisch zijn, maar die eigenlijk niet zoveel inhoud hebben. En die een beetje doorkletsen en de tv-camera's draaien. Terwijl de echte grote beslissingen worden genomen op persoonlijke autoriteit bijna. Dus een hele vreemde politieke ontwikkeling. Waarbij je dus ziet dat bepaalde overheidsinstituten sterker worden bestuurd door individuen. En die individuen die hebben ook wel sporen in het geval van Remkes in bestuur verdient. Dat is een man met veel bestuurlijke ervaring. Maar het is toch ook wel opmerkelijk dat zo'n man die boven de partijen staat, wat hij letterlijk zei bij Buitenhof, dat hij zo'n breekijzer is. Hè? En daar ook wel een beetje voor wordt misbruikt. Hè? Want het is natuurlijk ook een VVD-corrivee. Ik bedoel het niet als aanval op zijn integriteit, hoor. Zelf had ik zelfs de ervaring toen hij hiermee begon, dacht ik van man, dit moet je niet doen. Als het in Italië gebeurt, zouden we van corruptie spreken. Want hij heeft een normatieve positie. Hij vindt namelijk dat hij heeft met het eerdere stikstofrapport eigenlijk een steen in de vijver gegooid. En dan kan je niet mannen rond de tafel krijgen, want dan moet je coalitie vormen en concessies doen en compromissen sluiten. En dat was helemaal niet zijn rol. Dus hij is aankaarten van het probleem en hij moet ook consensusvorming realiseren. Dat zijn twee verschillende rollen. Het is gewoon corruptie. Dat kan eigenlijk niet. Het is geen één ethische integriteitsmeter die zou zeggen, die twee rollen die kunnen in één persoon worden verenigd. Te meer ook omdat het heel erg de kant van die overheidsbestuurders is die hij vertegenwoordigt. En je zou eigenlijk verwachten dat die compromissen meer vanuit het middenveld moeten worden gesloten. Hè? Dus vanuit iemand als Kees Veerman of zo. Iemand die niet direct geassocieerd wordt met de regering. Terwijl hij dus op afstand staat van de regering, maar toch ook veel te dichtbij.
Hij was toevallig ook de informateur.
Het is echt een hele grote rare rolvervaring aan de hand. Ja. Maar ik moet zeggen dat hij, door dat zo persoonlijk te maken, ook weer weet te overstijgen. Hè? Dus maar het is wel een rare positie die hij inneemt. Dus dat waren even mijn gedachten bij die staatsrechtelijke ontwikkeling. Herken jij dit? Viel jou het ook op?
Het is, ja, dit is een brede tendens natuurlijk. Je hebt de regels van het staatsrecht, die zijn er juist gemaakt om duidelijk rollen te onderscheiden en duidelijk te weten wie de beslissing neemt, zodat je ook weet wie verantwoordelijk is. En dat je ook iedereen de gelegenheid geeft om bij te sturen. En wat je nu ziet, en ook zie je ook bij Remkes, dat vervaagt en het verdwijnt in een black box. En dan krijg je of zo iemand als Remkes, of je krijgt een burgerpanel, waar dan iets uitrolt en daar verschuilt is misschien niet het juiste woord, maar dan zegt de regering, nou, dit kwam eruit en dit gaan we natuurlijk doen. En eigenlijk zie je, dat is een hele begin 19e eeuwse praktijk natuurlijk. Hè. De praktijk van het benoemen van parlementsleden, daar komt het min of meer op neer. Ik kies wie kritiek gaat leveren op mijn beleid. En dat zorgt natuurlijk niet voor de allerbeste interactie met de burgers en met de betrokkenen. Dus het is een dubieuze rolvervaging die waarschijnlijk ook een van de grote oorzaken is voor de problemen. Want omdat het zo in het verborgene gebeurt, geeft dat heel veel macht aan partijen die door hun mondigheid of door hun geld of door andere macht om dingen te bepalen. Als je in zo'n stikstofdiscussie een definitie mag veranderen, en dat ziet niemand, want dat staat niet in zo'n rapport of dat wordt niet in de Kamer besproken, dan kan je het hele beleid sturen. En dat is bij klimaat ook. Als je bepaalt wat er mee wordt genomen in zo'n model, bepaal je uiteindelijk hoe jouw specifieke belang eruit gaat komen. En dat zien wij allemaal niet, omdat dat allemaal niet openlijk wordt besproken. En dat is het grootste gevaar eigenlijk.
En dat doen wij hier wel eigenlijk nu. Ja, met de nieuwe denktank bij de nieuwe wereld. Dat is misschien een goed moment om ook even voor jullie uit te leggen. Hoe zijn jullie daar eigenlijk op gekomen, de nieuwe denktank? En hoe kun je dan beleid gaan formuleren? Of wat zijn de contouren van beleid waar je nog wel tot bredere definities komt en dit weer openbreekt? En dus de regering confronteert met die black box van keuzes rondom definities.
Ja, dat is inderdaad een van de redenen eigenlijk van onze oprichting ook. Want wij zien gewoon gebeuren dat de partijen die zeg maar altijd als bestuurlijke of als middenpartijen bekend stonden, die ook gewoon goed wortels in de samenleving hadden, dat die partijen eigenlijk steeds minder wortels in de samenleving hebben en steeds meer vereenzelvigen met het technocratische denken, om het zo maar te zeggen. Dus een bewindspersoon is steeds meer een soort woordvoerder van een ministerie in plaats van een politicus die een eigen rol en afweging te maken heeft met input van ambtenaren, maar ook met input van Kamerleden en met input van het middenveld. En dat is een probleem, omdat je niet, het leidt niet tot beter bestuur. En daar is dit een heel goed voorbeeld van. Men gaat in een tunnelvisie en degenen die dan de politieke rol vervullen gaan gewoon mee in de tunnelvisie en staan daar niet boven. Dus moeten we dat van buitenaf en van onderop moeten we eigenlijk dat aan de kaak stellen. Dit dossier hebben we al gekozen eigenlijk voordat we publiek als denktank gelanceerd waren. Waren we hier achter de schermen al mee bezig. Maar wij zijn eigenlijk, ons selectiecriterium voor thema's die we oppakken is waar denken we dat binnen nu en 5 à 10 jaar parlementaire enquêtes over gaan. Want dan achteraf constateert men dat er ontzettend veel geld is uitgegeven of heel veel fout is gegaan of heel veel onrecht is opgetreden. Ja, dat constateert men dan achteraf. Hè? Als er allemaal rechtszaken geweest zijn of als het hele platteland onherkenbaar veranderd is of dat soort dingen. Als het hele pensioenstelsel dat het een stuk minder zeker is en een stuk minder, hoe moet je dat zeggen?
Nou, betrouwbaar voor de
betrouwbaar mensen die ervoor betalen. Betrouwbaar voor de mensen die ervoor betalen, maar die het ook echt nodig hebben dat het er is, zeg maar. Hè? En dat zie je dus op een aantal dossiers zie je dat gebeuren. En dat was voor ons reden om te zeggen, wij willen met mensen uit de praktijk, die willen we mobiliseren, die helemaal niet per se erop zaten te wachten om iets van politiek te vinden. Maar de politiek dwong ze ertoe om er iets van te vinden. Want in hun werkveld gebeurden er gewoon hele vreemde dingen. Dus wij hebben hiervoor met veel boeren gesproken, maar ook wel met wetenschappers. Hetzelfde zie je dus ook bij pensioenen gebeuren, bij ruimtelijke ordening. Dat is ook zo'n onderwerp waar we mee bezig zijn.
Nou, dat oversnijdt hier ook mee.
Ja, tuurlijk. En de dingen hangen ook met elkaar samen. Dus wij zien die technocratie, die leidt niet tot beter bestuur. En je weet ook niet meer op grond waarvan nou bepaalde keuzes die hartstikke politiek van aard zijn.
Ja, maar gedepolitiseerd zijn.
Die worden eigenlijk helemaal gedepolitiseerd. We kunnen niet anders, want het moet van de wetenschap. We kunnen niet anders, want het moet van Europa. We kunnen niet anders, want het moet van de rechter. Ja. En dan is de eigen verantwoordelijkheid van de politicus die een eigen afweging moet maken en belangen moet en waarden moet wegen, die is dan van de radar verdwenen.
Ja. Weet je wat mij ook opvalt, Marien? Het gebrek aan bestuurlijke creativiteit in dit soort, dit soort rapporten. Ja. Zoals Remkes zich presenteert, moet ik zeggen dat hij juist wel toch wel behoorlijk in de retorica wat creativiteit laat zien. Dus bijvoorbeeld dat hij zegt van jongens, dit is ook een gesprek tussen het land en de stad. Ja. Tussen het voorland en het achterland. Dit gaat eigenlijk ook over vooroordelen van grootstedelingen ten opzichte van veehouderijen ten opzichte van de provincie. En dat vind ik dan ook wel weer toch ook weer creatief dat hij dat gewoon ook heeft opgepakt. Hè? Dus inmiddels is mijn verwachting van bestuurders ook wel zo laag dat ik dat wel creatief noem. Maar je ziet wel dus in de verdere doorcalculatie, de verdere redenatie, bijvoorbeeld dus die inconsistentie van het gebruik van die KDW's, dat je dat uit de wet wil schrijven en vervolgens die resultaten wel blijft doorredeneren tot 2030. Bij dat soort inconsistenties, daar proef je gewoon de rigiditeit van de argumentatielijn. Dat je denkt van, is dit het? Hè, weet je wel? Is dit waar je naar mee komt? Dat kan tot...
Het is dus ook niet boven de inhoud staan. He, dus hij staat politiek wel boven de verschillende belangengroepen die hij ook allemaal gesproken heeft. En daarvan kan hij dus inderdaad constateren, in de sfeer van wat is hier nou aan de hand, wat is er aan dynamiek tussen die verschillende belangengroepen. Dat kan hij heel goed peilen en dat schrijft hij ook heel goed op. Maar de echte harde inhoud op grond waarvan mensen wel of geen vergunning krijgen en op grond waarvan we wel of niet 25 miljard gaan uitgeven in een paar jaar, die doorgrondt hij niet tot in de kern. En dat zie je terug in het rapport. En daarom is het rapport zoals het
dus
is.
Dus er zit ook in Remkes rapport eigenlijk een diep kennistekort?
Dat is het niet helemaal, denk ik. Het is wat overal speelt eigenlijk bij al die dossiers. Het blijft binnen het systeem. De kritiek die erin zit, blijft binnen het systeem. Er is een systeem geschapen, en dat zie je bij pensioenen, dat zie je bij stikstof, dat zie je bij klimaatmaatregelen. En binnen dat systeem is nog wel kritiek mogelijk en ook wat bestuurlijke creativiteit. Maar je mag niet die grenzen van het systeem overgaan. Je mag niet, eigenlijk, dan houdt het op. Dan,
afspraak is afspraak. We hebben ons gecommitteerd aan de EU.
Ja, zo is dat. Of zo moet het nou eenmaal. Ja. En dat zie je ook bij klimaatmaatregelen. En dat zie je, Remkes is duidelijk niet op zoek om het systeem te overstijgen. Nee. Hij blijft binnen het systeem zitten en zegt, ja, misschien in de verre toekomst moeten we naar een ander systeem toe. Maar dat is het enige wat hij eigenlijk zegt.
Ja, tot slot, mannen, want we zitten ook door de tijd heen. Als je door het systeem heen zou breken, dan moet je jullie rapportje vooral bestuderen. Maar wat zijn in een aantal pennenstreken lijnen waar jullie aan denken? Wat is een meer integrale benadering van stikstof? Een meer integrale duurzaamheidsagenda waar dit zou passen? Waar moet ik dan aan denken? Wat zijn dan termen die vallen voor jullie?
Nou, je moet het eigenlijk in drie delen beschouwen. Je moet het natuurbeleid zo organiseren dat het zich bezighoudt met wat is nou echt de staat van instandhouding van de natuur. En dan daarop op sturen. He, dus op het moment dat daar een negatieve trend is, dan moet je ook eigenlijk die natuurbeheerder vragen van, goh, wat gebeurt daar en wat ga je eraan doen en wat zijn de effectiefste maatregelen om daar iets aan te doen. En dat kan heel wel iets anders zijn dan het uitkopen van een fabriek of een boerderij iets verderop. Dat over natuur heel kort. Het reduceren van stikstofuitstoot is wel een goed idee. En daar hebben we ook al afspraken over gemaakt in Europa voor 2030. Daar heeft Nederland vooral op het gebied van die NOx werk te doen. Dus dan moet je ook daarmee bezig gaan en dat in de wet zetten. Ja. En geen doelen gebaseerd op KDW, maar op de Europese afspraken hierover.
En dan ga je het dus ook hebben over Schiphol, Tata,
ja,
auto's.
Dan ga je het ook hebben over de luchtkwaliteit in de grote steden, want daar is er ook wel echt iets aan te doen. Dus we ontkennen ook niet dat er milieuproblemen zijn waar ook gewoon een aanpak voor moet komen. En dan heb je de landbouw. Daar moet je eigenlijk een goede discussie gaan hebben over hoe moet nou de landbouw in Nederland in de toekomst eruit zien en wat voor plek in het land moet die innemen en wat voor toegevoegde waarde biedt die aan de samenleving naast economische waarde. En daar kun je natuurlijk heel veel gedachten over hebben. Dat is misschien nu niet de tijd voor om dat helemaal verder uit te diepen. Maar ook daar zitten in ons rapport wel een aantal eerste punten voor.
Een tipje van de sluier.
Ik denk dat je bijvoorbeeld, dat het heel belangrijk is dat je ook ruimte houdt voor gewoon kleinschalige familiebedrijven in de agrarische sector. Dus op het moment dat jouw beleid ertoe leidt dat je alleen nog grote semi-industriële ondernemingen overhoudt.
Dat kan niet de bedoeling zijn.
Met al het vee in gesloten stallen, dat kan niet de bedoeling zijn. Ik denk ook wel dat het goed is om inderdaad nogal meer te kijken naar Hoe kun je dus mest beter benutten? Hoe kun je misschien iets minder voer uit andere landen halen en iets meer nog reststoffen uit productieprocessen, voedselproductie die we hier hebben, weer gebruiken voor het vee? Dus toch iets meer kringlooplandbouw. Maar dat is gewoon een geleidelijke verduurzaming. Landbouw kan ook heel veel bijdragen bijvoorbeeld aan het reduceren van CO2-uitstoot. Productie van groen gas, zonnecellen op stallen, noem het maar op. Dus de landbouw kan best wel aan de slag met duurzaamheid, maar dan moet je ze ook zorgen dat je ze daar ook voor beloont. En je moet rekening houden met de Europese interne markt. Dus als je gaat zeggen van we moeten hier in Nederland alleen nog maar biologische landbouw hebben, terwijl in de supermarkt ook niet biologische producten mogen liggen die dan vervolgens uit Duitsland komen, ja, dan ben je iets heel vreemds aan het doen. Dus je moet dat ook met de werkelijkheid moet je wel rekening houden. Misschien heeft Quinten nog meer punten.
Nou, ook omwille van de tijd denk ik dat het... Dit was een schitterende samenvatting. Dank daarvoor, van waar jij denkt dat het heen zou moeten.
Ja.
En als we nou kort, Quinten, dan kijk ik even naar jou, nog even de belangrijkste lessen van wat er fout gaat in het Remkes-rapport opsommen. Dan heeft dat in de kern dus te maken met het model dat hij hanteert, waar hij de veronderstellingen verder niet van wil overstijgen.
Ja.
Ja. En dus doorgaat met het nemen van beslissingen op niet significante cijfers. Dat hij doorgaat op die focus op stikstof en wel zegt op de lange termijn moet hij er natuurlijk uit, maar daar eigenlijk geen concrete handvaten voor biedt. En dat hij dus gewoon... Eigenlijk vrolijk doorloopt op het pad wat we lang geleden misschien niet heel verstandig zijn ingeslagen.
Dus het is inderdaad oude wijn in nieuwe zakken.
Ja.
Jongens, dank dat jullie er weer waren. Ik kijk nog even naar de kijker. Als je vragen en opmerkingen hebt over het gesprek, hartstikke leuk als je ze plaatst onder dit gesprek. Dus log in en word ook lid van de Nieuwe Wereld. Wij maken dit soort gesprekken voor jullie, met jullie. En daar is het ook voor nodig dat jullie lid worden, zodat de algoritmes goed werken. En we zien u bij het volgende gesprek. Ik denk dat ik deze jongens zeker nog een keer ga uitnodigen. Dus die vragen die je stelt, die worden ook gebruikt om ons volgende gesprek weer te structureren. En ik heb ze nog niet uitgenodigd, dus ik kijk even of ze er überhaupt zin in hebben. Maar volgens mij zit dat wel goed. Dank jullie wel.
Zeer interessant.
Dank je wel.
Bedankt.